De schriftlezing voor deze middag vindt u in de eerste brief van Johannes, het derde hoofdstuk. We lezen de versen 10 tot en met 24.
Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God en die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kaïn, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Een iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met de woorden, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn, en we zullen onze harten verzekeren voor hem. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Geliefde, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, terwijl wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen belangrijk, behagelijk is voor hem. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En elkander lief hebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. En die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft.
Gemeente, we hebben gelezen en gehoord het bevel van de Heere om elk ander lief te hebben. Op deze en andere gedeelten is gegrond het onderwijs zoals we dat vinden in de Heidelbergse Catechismus zondag 40. En de beurt van behandeling is zondag 40. En we willen dat gaan lezen. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste, nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleggen, ook mijzelf niet kwetsen of moedwilliglijk in enig gevaar begeven, waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God, verbiedende de doodslag, leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid, haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God, verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, warmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Geliefde gemeente, het zesde gebod, wat aan de beurt van behandeling is, gaat dus over, zoals we dat lezen in Exodus 20, gij zult niet doodslaan. Een actueel onderwerp? Ik denk het wel. Jongens en meisjes, raad je aan om iedere dag de krant te lezen. En als je de krant erop naslaat en als je nou kijkt alleen maar naar het nieuws van gisteren en eergisteren, dan zul je wel iets hebben kunnen lezen dat te maken heeft met het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. De ene week staat er wat meer in dan de andere week. Maar laat ik een paar dingen noemen. Ik heb ze opgeschreven. Het nieuws Israël meldt bevrijding van 4 gijzelaars in Gazastrook. Een ander stuk, wat zeker jullie ouders gelezen zullen hebben. Het opiniestuk van Steve de Bruin. Onder de titel Ook Revo's zijn slachtoffer van de God van het genot. En daarover gaat het over dat je jezelf in het middelpunt stelt. Je eigen geluk centraal stelt. Heeft ook te maken met het zesde gebod. Of ander nieuws, hulp aan Afghanistan in tijden van de Taliban. Of helmplicht voor alle e-bikers. Effectief om fietsverkeer veiliger te maken. En een boekrecensie van het boek Het leven loslaten. Actueel onderwerp. Het heeft allemaal te maken met liefde tot het leven van een ander en van je eigen leven. Het gaat over het leven zoals God dat bedoeld heeft. En daar willen we naar luisteren met de hulp van de Heer. Een gebod over het leven, dat is het thema van de preek. 3 gedachten. We willen letten op de bron van het leven, de haat tegen het leven en de liefde voor het leven. Een gebod over het leven, de bron van het leven, de haat tegen het leven en de liefde voor het leven. Wanneer we dan die woorden op ons in laten werken van het zesde gebod, gij zult niet doodslaan, dan is het goed om te weten dat in het Hebreeuws een woord wordt gebruikt dat heel nadrukkelijk slaat op het doodslaan van een medemens. Daar heeft het betrekking op. Nadrukkelijk op het verbod om de mens dood te slaan. In de betekenis van het wederrechtelijk doden. Dat is het onwettig iemand doden. Dat is, jongens en meisjes, dat iemand gedood wordt uit drift. Of uit woede. Of door zomaar erop los te slaan. Of roekeloos iemand om het leven brengen. Of heel roekeloos met je eigen leven omgaan. Jezelf in gevaar brengen. Dat is wederrechtelijk doden. Dan ontneem je iemands levensadem. En de levensadem, dat is het eerste wat je hebt gekregen. En dat is ook het laatste wat van je wordt afgenomen. En dat laat wel zien dat het leven van ontzaglijke waarde is. Het leven is van onschatbare waarde. Want ja, je hebt jezelf niet tot leven gebracht. Het is een geschenk. Geschenk van God. Leven waar je dan vervolgens niet zelf over mag beschikken, maar God heeft je het leven gegeven en vervolgens mag hij ook zeggen wat er met je leven gebeurt. En hoe je je leven mag inrichten. Hij mag bepalen wat je zult doen in dat kleine poosje dat je hier op aarde bent. En dat ons leven kort is, dat zegt de Bijbel ons ook heel nadrukkelijk. Het is maar een handbreed gesteld, zo breed als je hand, dat is niet zo breed. Of Psalm 103, het is als een bloem die het ene moment bloeit en het andere moment wordt afgesneden. Daar zit ook dit in. Een bloem bloeit niet voor zichzelf, maar voor anderen. En dat is met het leven ook zo. Het leven is voor anderen bedoeld. Vooral voor de ander. Wij hebben heel veel voor het leven over. En om in leven te blijven. Dat is ook ingeschapen. De drang om te leven zit in ieder mens. Dat komt omdat God ons geschapen heeft voor het leven. De dood hoort daar niet bij. Al wordt dat 100 keer gezegd in onze samenleving, zegt u dat alstublieft nooit na. dat het, ja, de dood hoort nu eenmaal bij het leven. Het hoort niet bij het leven. Het is wel in het leven gekomen, maar het hoort er niet bij. Sterker nog, het leven probeert juist altijd uit de greep van de dood weg te blijven. Dat zie je bijvoorbeeld aan iemand die ernstig ziek is. Als er voor iemands leven wordt gevreesd, dat er grote angst is dat iemand het niet haalt. En dan kan de bange vraag klinken in de wachtkamer: dokter, gaat hij of zij het halen? Leeft hij nog? En als je iemand in een doodsstrijd ziet, en misschien zijn er wel onder ons die dat hebben meegemaakt, dat hebben gezien, dan zie je dat iemand vecht, blijft vechten voor het leven. Om te ontkomen aan de dood. Dat klinkt tegelijkertijd heel tegenstrijdig als we bedenken dat er ook zijn die zeggen dat ze juist verlangen naar de dood. Dat gebeurt ook. En dat komt ook onder ons voor. Dat kan een gevolg zijn van psychische moeite, van bepaalde stoornissen. Wat een pijn als je dat om je heen hoort, als je dat dichtbij meemaakt, of als je zelf dat gevoel hebt en lijdt onder een depressie en denkt: voor mij hoeft het leven niet meer. Wat een eenzaamheid, gemeente, laten we ook hen niet vergeten. En ons past dan al helemaal niet snel een oordeel. Onze samenleving, en daar wil ik naartoe, die doet ons geloven dat wij zelf over het leven beschikken. Mens is bron, norm en doel van het leven geworden. Daar is onze samenleving ook op gericht en er helemaal van doordrenkt. Want waar gaat het over in onze samenleving? Het gaat er over wat ik nuttig vind, wat ik verstandig vind, wat ik leuk vind. En iedereen mag zelf weten hoe hij zijn leven inricht, mag zelf bepalen wat hij wil, mag voor alles kiezen, zelfs over je identiteit. En als ik het leven voltooid vind en als ik het genoeg vind, dan moet er toch ook ruimte zijn om uit het leven te stappen. Ik moet toch ook aan een dokter kunnen vragen of mijn leven beëindigd mag worden als ik merk dat ik ernstig lijd en als het weten dat het een uitzichtloos lijden is, dan is dat toch eigenlijk een mensonwaardig bestaan. Als je niet meer van het leven kunt genieten en er alleen maar pijn en moeite is, dat is mensonwaardig. Mensonwaardig. Dat is zo'n beetje de norm geworden. En dat klinkt aan de ene kant best wel sympathiek. Ja, het leven moet toch ook een bepaalde kwaliteit hebben. Moet wel menswaardig zijn. Dat is in zekere zin wel waar. Alleen de vraag is wel: wie bepaalt wat menswaardig is? Bepalen u en ik dat? Of bepaalt God dat? En dat God bepaalt wat onze geboortestond is en wat het uur van onze dood is. En een echt menswaardig bestaan is niet als het aan bepaalde kwaliteiten voldoet, maar gemeente en jongens en meisjes, een menswaardig bestaan, dat is er alleen maar, dat is er eigenlijk alleen maar als je leeft voor God. En als God niet voor jou en voor u de bron, de norm en het doel van het leven is, dan leeft u, als je onbekeerd bent en onbekeerd doorleeft, een mens onwaardig bestaan. Want zo heeft God je niet bedoeld. Je leeft voor jezelf. En dat is mens onwaardig. God heeft je geschapen om hem te loven en te prijzen. Maar met dit in onze achterhoofd, en ik zeg het heel, vertel het dan ook heel bewust, omdat een ieder daarmee te maken kan krijgen, denk aan jonge mensen, die een gezin mogen vormen door de genade van de Heere. Maar waar dan bij een jong kind iets niet goed is gegaan, een afwijking, ongedacht, onverwacht, wat zal leiden tot lichamelijke en psychische beperkingen. En dan komt het gesprek met de arts. En dan wordt er advies gegeven over hoe te handelen. En dan vertel ik iets, gemeente, dat al meer dan 25 jaar geleden is gebeurd. Een arts die dan zegt, als ik denk aan een kind, een gelukkig kind, dan denk ik aan een kind dat buiten kan spelen, dat gewoon kan functioneren. Maar een kind wat niet gewoon kan functioneren en verstandelijk beperkt zal zijn, of lichamelijke gebreken zal hebben, wil je dat wel in leven houden? Dat is toch mens onwaardig? Zou het niet beter zijn om de behandeling stop te zetten? U moet het zeggen, hoor. En het is waar, er zijn grenzen aan medisch handelen. De grens waarbij het effect van de behandeling grotere schade aanricht dan wanneer de behandeling niet wordt gedaan. Soms is het heel duidelijk geworden bij een jonger iemand of bij een ouder iemand dat de tijd is gekomen dat iemand moet sterven. Maar dat is wat anders dan dat je de vraag stelt of je niet wilt ingrijpen, omdat het anders een mens onwaardig bestaan is. Gemeente, dat is de barmhartigheid van de goddeloze en die is wreed. Dan zijn er allerlei pro-life organisaties die pleiten voor eerbied en respect voor het leven en dat is goed. Maar waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, eerbied voor het leven, gemeente, die uitdrukking schiet eigenlijk ook tekort. Want eigenlijk moeten we zeggen, wij moeten leren om eerbied te hebben voor de God van het leven. Niet eerbied voor het leven, maar voor God die het leven geeft. God heeft het leven gegeven en het valt op dat de mens op een of andere manier, dat de mens toch op een andere manier geschapen is dan de dieren en de planten, zoals dat ook beschreven is in Genesis, toen God de mens schiep. En het is zo geweldig mooi hoe de Heere dat in de schrift heeft laten optekenen. Genesis 1, vers 26 en 27, dat God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevolgte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. Gemeente, het is beschreven als een loflied. Hierin heeft God zich nou verheugd als kroon op zijn schepping. En hij heeft het heel anders aangepakt, met eerbied gesproken, dan bij de planten en de dieren. Want hij sprak en toen waren ze er. Maar als hij de mens schept, dan boetseert hij de mens uit stof. En dan komt God nog dichterbij, want dan gaat God blazen met zijn adem in de neus van de mens. Dan wordt de adem tot een levende ziel. Het pronkstuk van Gods schepping. Zo wordt hij genoemd, het kind van de Zoon van God. God blaast het leven in de mens. De mens is van God. En van niemand anders. Ik ben ook niet van mezelf. Dat staat diametraal, lijnrecht tegenover de visie van onze samenleving op het leven. Wees u erop alert. Het is wel begrijpelijk, gemeente, ik heb er wel begrip voor. Of laat ik het anders zeggen, ik kan wel begrijpen dat de samenleving er anders over denkt. Dat kan ook niet anders. Als je als samenleving je helemaal losweekt van God en zijn gebod, dan is God niet meer in het centrum, maar dan ben ik het zelf. En dan ben ik zelf de norm. En dan gaan we verklaren vanuit de wetenschap dat een mens ontstaan is vanuit een natuurlijk proces. Ja, dan hoeft het ook niet te verbazen dat ook de gedachte komt dat een mens dat toch ook zelf wel mag bepalen wanneer hij zijn leven wil beëindigen. Als we niet geloven dat een mens een ziel heeft voor de eeuwigheid, dan is het verschil tussen mens en dier toch ook niet zo groot meer. Gemeente, dat is ook wel het denken, niet alleen in de samenleving, maar dat is ook het denken van onze natuur, zoals wij geboren zijn, los van God. Wij zijn toch geneigd om zelf te bepalen wat wij goed vinden in allerlei zaken van het leven. Daarmee maken wij onszelf van nature, zijn we geneigd om onszelf tot norm te maken. Of we laten ons leiden door de publieke opinie. We laten ons leiden door wat in het algemeen ervaren wordt als goed en als kwaad. Gemeente, in heel de schrift horen we de grondtonen dat het leven God toekomt. Het hoort gericht te zijn op hem en op zijn wil. Hij die het leven geeft is ook degene die het leven onderhoudt. Naar zijn vaderlijke goedheid en zorg. Dat is hij toch die dat doet. En dat doet hij dan allemaal op zijn tijd en op zijn wijze. En wanneer het begin en het einde van het leven is, daar hebben wij toch niks over te zeggen. Hij is de pottenbakker en wij zijn het leem. Hij mag ermee doen wat hij wil. Niet dat ik het allemaal kan begrijpen, maar dat moet ik toch leren aan hem toe te vertrouwen. En dan kan het einde van iemands leven voor ons nog zo onbegrijpelijk zijn. Zo onverwacht en onverdacht. Want zo ongedacht en onverwacht. Hij is het die het leven mag nemen. En als iemand op oude leeftijd is gekomen, of op jonge leeftijd, of op zeer jonge leeftijd. Ook daarin geldt dat zijn gedachten hoger zijn dan de onze. Dan ben ik bij de tweede gedachte, de haat tegen het leven. Het gaat in het zesde gebod dus niet alleen over wederrechtelijk nemen van iemands leven. De Heiligbergse catechismus trekt het veel breder. Zo zien we hier op grond van de schrift. In antwoord 105 en 106 worden andere zaken genoemd. Zoals haat, nijd, toorn. Ook iemand kwetsen. Iemand kwetsen. Goed, dat is niet goed. Daar zijn we het wel over eens. Maar ja, hoort dat nou bij het zesde gebod? Hoort dat nou bij Kun je dat nou gelijkstellen met het doodslaan van iemand? Is dat nou dezelfde zonde, zonde tegen het zesde gebod, dan wanneer ik iemand een keer uitscheld? Gemeente, de schrift laat ons heel eerlijk zien dat het zesde gebod over het leven van een ander en van mijzelf gaat. En dat het zesde gebod in het geding is wanneer ik het leven van een ander niet op waarde schat. Want daar gaat het over. En dat is zonde tegen God, de schepper van dat leven. Als scheld je iemand uit, dan doe je zijn maker tekort. Zijn schepper. Dat is majesteitsschennis, weet je dat? Nee, dat voel ik helemaal niet zo. Nee, dat kan best zijn. Maar dat is de norm toch helemaal niet, hoe ik het voel en ervaar. De norm is wat God zegt in zijn woord. Dan laten we het woord van de Heer Jezus dan maar zelf nemen. Matthäus 5, 21, 22, waar hij zegt, gij hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, gij zult niet doden. Maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u, zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt, raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt, gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. In deze woorden draait de Heer Jezus de zaak helemaal om. Hij zegt, niet alleen een doodslag brengt je voor het gericht. Ook als je ten onrechte boos bent op iemand. Of als je zegt, raka, leeg hoofd. Dan kom je zelfs voor de grote raad. Dat is het hogere gerechtshof. En iemand die alleen maar zegt tegen een ander, dwaas. Die maakt zich rijp voor het helse vuur. Zo zet de Heer Jezus de overtreding van het zesde gebod op scherp. Dat betekent dus heel concreet dat we moeten zoeken een ander geen kwaad te doen. Dus niet iemand belachelijk maken. Heeft u ze gezien? Iemand kwetsen met woorden of met gebaren. Een ander pijn doen. Met je handen, met je voeten, met je woorden. Niet slaan en schoppen, jongens, op schoolplein. Jongelui, geen gebaren. Een vuist. Wijs naar je voorhoofd. Of andere gebaren die op de preekstoel niet passen. We lezen in 1 Johannes 3, vers 18. Het apostolisch vermaan. Mijn kinderkens. Laat ons niet liefhebben met de woorden, nog met de tong, maar met de daad en waarheid. Alleen al als ik in mijn gedachten iemand uitscheld, is dat al zonde tegen het zesde gebod. En dan gaat het niet alleen over anderen, maar ook over hoe ik met mijn eigen leven omga. Dan zeg ik het alweer niet goed, hè? Het gaat dus niet alleen over anderen, maar het gaat ook over het leven dat de Heer mij gegeven heeft. Het leven dat hem toekomt. Het is niet van mij. Dat betekent dat ik dus mezelf niet in moedwillig gevaar moet begeven. Dat ik geen gevaarlijke sport moet gaan doen. Dat ik niet op het randje nog even oversteek. Of iets gevaarlijks doe om een bepaalde kick te ervaren. Leuk filmpje. De Westminster-belijdenis, de Engelse belijdenis van de 17e eeuw, die is dus later ontstaan dan de Heidelbergse catechismus, die noemt nog een paar andere zaken die te maken hebben met het zesde gebod. Die noemt ook bijvoorbeeld ongezonde leef- en eetgewoontes. Onmatig gebruik van geneesmiddelen. Maar ook overmatig slapen. Of overmatig veel werken. Ik heb 80 uur gemaakt van de week. Nou. Overmatig veel inspannen. Het gaat dus over het gebruik van onze levenstijd. En dat is dan ook weer van toepassing op drankgebruik. Roken. Inmiddels weten we dat dat dodelijk is. Staat ook op die pakjes, toch? Je zegt, nou, ik rook niet. Neem, u drinkt misschien wel heel veel koffie. Of u beweegt te weinig. Ja, kom dominee. Ja. Het leven is toch van de Heer, hè? Hoe zorgvuldig gaan we met ons leven, met onze lichaam als tempel van de Heilige Geest, hoe gaan we daarmee om? Je kan ook zeggen van ja, maar ik let wel op voeding. En ik zorg ervoor dat mijn kinderen ook gezond eten. Iedere dag. Mijn kinderen die zijn er soms al zat, hoeveel aandacht ik daaraan geef. Ja, maar een overmatig letten op gezondheid is net zo goed zonde tegen het zesde gebod. Waarom dan? Omdat u wellicht meer vertrouwt op uw zorg voor uw gezondheid, dan dat u iedere dag de zorg voor uw gezondheid overgeeft in de handen van de Heere. Daar zegt de Heer Jezus toch ook wat over, over dat bezorgd zijn, wat je eten en drinken zult. U voelt wel aan, gemeente, dat iedereen te maken heeft met dit zesde gebod. Een leven waarin we verlangen om de Heere te danken, want het staat immers in het stuk van de dankbaarheid, de behandeling van de geboden. Dan gaat het toch juist in het leven van een kind van de Heere, waar we zoeken om heilig te leven naar het woord van de Heere. Dan gaat dit toch allemaal toch wegen. En dan kom je er ook steeds meer achter dat je van nature geneigd bent je naaste en God te haten. Dat komt toch juist dan ook openbaar in deze dingen. Zonde tegen het zesde gebod. Ja, we vinden dat dan al vroeg in de Bijbel. U kent wel de doodslag van Kaïn die zijn broer Abel doodsloeg. Maar daarin zien we ook al dat de doodslag toen eigenlijk al veel eerder begon, namelijk in Kaïn zijn hart, omdat hij jaloers was op zijn broer. Daar begint die zonde. Maar door Gods genade worden we gevoelig gemaakt voor de zonde tegen elk gebod van de Heere. Daar zorgt de liefde van God voor. Dan kun je de zonde niet verdragen. En daarom voel je je ook steeds minder thuis in een wereld waar het allemaal gaat over mijn ik. En je verlangt dat God toch tot zijn eer zou mogen komen in je leven. Dat het je pijn doet als je merkt dat het in de wereld heel normaal is om zelf te bepalen wat je in je leven doet. Doe dan niet aan mee, jonge mensen. Zeg niet tegen je ouders, ik maak zelf wel uit wat ik doe. Dat maak je niet zelf uit. Dat heb je te verantwoorden tegenover God. En God wil dat je rekening houdt. Ook geduld hebt met je ouders. En dat je in alles vraagt, Heere, wat wilt u dat ik doen zou? Ja, daarmee zit ik al met het eigenlijke probleem, dat het eigenlijke probleem dus in ons eigen hart ligt. Dat ligt niet alleen bij jullie jongeren, ik noem dat wel zo, maar dat is natuurlijk helemaal niet terecht. Het gaat over ons allemaal. Het centrum van ons bestaan, daarin hebben we ons eigen ik op de troon gezet. Maar dat wordt anders wanneer God in ons leven komt. En Hij het centrum van ons leven wordt. Dat gebeurt wanneer zijn liefde in ons hart is uitgestort. In de weg van de bekering en van geloof gaan we delen in Christus en zijn gerechtigheid, in de vergeving van zonden. Maar dan gaan we ook delen in de vernieuwing van het leven, dag aan dag, om meer en meer gelijkvormig gemaakt te worden aan zijn beeld. En dan kom ik bij de positieve zijde van het zesde gebod. Liefde tot het leven. Antwoord 107 gaat daar verder op in, namelijk bij de bedoeling, de positieve zijde van het gebod. Wat is nou de bedoeling van het zesde gebod? En dan lezen we in antwoord 107, en dan sla ik even een paar woorden over. Dus is het dan niet genoeg dat we onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade zoveel als mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Daar staat dus dat wij onze naaste lief moeten hebben als onszelf. En we komen het steeds meer tegen dat mensen zeggen van dat is toch wel een heel mooi gebod van de Heere. Want daarin staat namelijk ook dat je jezelf lief mag hebben. En dat is natuurlijk helemaal waar. Maar wat bedoelt de Heere daarmee? Wat is dat jezelf liefhebben? Betekent dat zoveel als van, ja, je moet wel heel veel doen voor de Heere God en ook voor je naaste, maar je mag op een gegeven moment toch ook zeggen, en nou ben ik een keer aan de beurt. Is dat jezelf liefhebben? Is dat zoiets als van, nou heb ik al heel veel gedaan, nou ben jij een keer aan de beurt, nou ga ik zitten, nou ga ik uitrusten. Dat is wel voor jezelf opkomen. Maar is dat nou wat hier bedoeld wordt? Nee, dat is het niet. Jezelf liefhebben betekent ten diepste dat je het goede voor jezelf zoekt. En daarmee bedoel ik dan in het bijzonder in geestelijk opzicht. Het goede voor jezelf zoeken. Nou, daarvoor zit u toch in de kerk? U zoekt toch het goede voor uzelf? Voor uw ziel? Voor uw zaligheid? Want dat is toch goed? Het goede is toch wanneer ik op God gericht ben, dan voldoet mij, dan beantwoordt mijn leven toch aan zijn doel. Dat God het middelpunt van mijn leven is. Dat ik mag geloven dat door genade God aan mijn zijde is. Dat al mijn zonden om Christus wil vergeven zijn, met God verzoend. En als je nou je ziel en zaligheid hebt mogen zoeken en vinden buiten jezelf in de Heer Jezus Christus, dan heb je jezelf lief. Zoekt u dat voor uzelf? Zoeken we onze zaligheid en daarmee het eeuwige leven, iedere dag. Dat is pas liefde tot jezelf. En dat is ook tot eer van God. En dat is ook tot welzijn van je naaste. Immers liefde tot je naaste betekent dat je de ander niet over hebt voor de dood. Maar dat je ook de ander over zo graag het leven gunt. Ja, dan komen de dingen heel anders te liggen. De naaste liefhebben als jezelf. Als je tegenover je buurman nog nooit een woord hebt gesproken tot zijn behoud. Al maait u iedere week het gras voor uw buurman. Maar u hebt nog nooit een woord gesproken tot zijn behoud. Dan zondigt u nog steeds tegen het zesde gebod ten opzichte van uw buurman. Want u hebt niet zijn leven op het oog. Onze omgeving zal er iets van merken. Als de liefde van God in ons hart is uitgestort. Die krijgt zijn broeder ook lief. En die gunt een ander ook het eeuwige leven. En die gaat ook merken dat er weerstand is. Die krijgt er ook worstelingen mee, die krijgt er ook gebed mee. Want er is een tegenstander die niemand over heeft voor de eer, die niemand de eer van God gunt. Maar die juist onze dood op het oog heeft, onze ondergang. En hij zal zijn best doen om uw mond te snoeren. Hij zal zijn best doen om u geen vrijmoedigheid te geven. Hij zal zijn best doen om alles weg te redeneren. En maar gewoon aan uzelf te denken en maar gewoon uw eigen leven te leiden. En gewoon keurig naar de kerk gaan en vroom te leven. Maar met de ander, daar hebt u verder niet zoveel mee. Maar dat wordt dan nood. Zoek de ander te winnen voor de dienst van de Heere. Zoekt u dat? Is het uw gebed? Heere, zou ik iemand mogen ontmoeten tot wie ik goed van u zou kunnen spreken? Wilt u het geven dat ik dat ten opzichte van mijn kinderen of van mijn kleinkinderen, ten opzichte van mijn buurman of mijn collega, met vrijmoedigheid zou mogen spreken over hoe goed en heerlijk het is om de Heere te dienen en dat hij dat ook moet doen? Dat de Heer het zo waard is. En dat je in de gemeente bij elkaar ziet, niet als los zand, maar dat je je aan elkaar verbonden weet, omdat de Heer je hier hebt samengebracht. En dat je verantwoordelijk weet voor elkaar en dat je daarom oog hebt voor elkaar. En dat je als je ziet dat iemand afdwaalt, als iemand verkeerde muziek luistert, of als je weet dat iemand eindeloos achter internet films zit te bekijken, dat je daar een ander op aanspreekt. En dat u dat in het bijzonder doet als ambtsdragers. Aan wie zielen zijn toevertrouwd. Aan ons. Waarover te hebben te waken. En alarm hebben te slaan als we gevaar zien. U moet er toch ook niet aan denken dat uw naaste verloren gaat? Of denkt u daar nooit over na? Dat is toch verschrikkelijk. Zielen op reis naar de eeuwigheid. En God heeft het recht op een ieder van ons. En dan weten we ook nog, dat wordt ons iedere zondag verkondigd, dat er bij hem genade is voor de grootste zondaar. En dat er bij hem macht is om van dood leven te maken. En dat hij opdracht geeft aan zijn kerk om dat evangelie te laten verkondigen. Opdat het getal der gezaligden vol wordt. Omdat we de Satan er geen één gunnen. Gemeente, de geboden die ons gegeven zijn, dat zijn de geboden van het verbond. Dat moeten we nooit vergeten. Ze zijn wetten van het koninkrijk van God. En de Heere die wil door zijn genade ons van dood levend maken en ons zo herscheppen en ons zo boetseren dat we de beginsel, het beginsel van de gehoorzaamheid in ons leven terug wordt gevonden. En dat we in ons leven meer en meer gericht raken om zijn wil te doen. Dan kan het niet andersom, dan komt de liefde tot God en onze naaste. En dan gunnen we onze koning zoveel mogelijk onderdanen. Dan zoeken we er zoveel mogelijk mee te nemen op weg en reis naar de eeuwigheid. Daarom is het zo belangrijk dat bij alle gemeentelijke activiteiten die er zijn, en dat zullen er heel veel zijn hier in Sliedrecht, dat altijd het woord open gaat. Het kan toch niet zijn dat er een of andere sociale activiteit is, prachtig samenbindend, en dat het woord niet open gaat. Maar het is toch juist door het woord waardoor we het leven, het ware leven, kunnen ontvangen. En waarmee een ander geraakt kan worden. Dat is toch het middel waardoor de Heilige Geest wil werken. Dat je het goede zoekt voor een ander. Dat een ander ook bekeerd zou mogen worden. U zegt, ik ben niet bekeerd, dus ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. U bent nog onbekeerd? Ja, dat denk ik wel. Ik ben nogal veranderd. Daarmee hebt u uw eigen doodsvonnis dus al getekend. Wordt het dan niet hoog tijd dat u de Heere zoekt? Voordat het te laat is. Want achter dit gebod van de Heer, het zesde gebod, daarachter klopt het hart van de Heer. Namelijk, hij vraagt van ons om het goede te zoeken voor onszelf en voor onze naasten, omdat hij de God is die eindeloos goed is. En hij ons geopenbaard heeft dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen, maar dat hij zich bekeert en leeft. Achter dit gebod klopt het hart van God die barmhartig en genadig is, langmoedig en groot van goede tierenheid. Nee, het is waar, God doet u geen onrecht als hij u verloren laat gaan. Dat is waar. Maar hij maakt ons bekend wat zijn wil is. En dat is dat u hem zoekt en leeft. Laat dat uw pleitgrond zijn. God gunt u het leven. Guido de Bre brengt dat prachtig onder woorden in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 17. Waarin hij verwoordt, wij geloven dat onze goede God, door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens al zo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, zichzelf, dat is God, begeven heeft om hem, de mens, te zoeken, toen hij al bevende voor hem vloot, en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om de kop der slang te vermorzelen, en hem gelukkig te maken. God wil dat je gelukkig wordt, mijn jongen, mijn meisje. Echt waar. En dat geluk, dat is eindeloos beter, hoger, dieper dan het geluk deze wereld je kan bieden. God zoekt je behoud en daarom wijst hij naar zijn zoon. Want bij Jezus Christus zijn woorden van het eeuwige leven. Oh, dat is het een zegen als je vastloopt met jezelf, als je vastloopt met alles wat je probeert om de Heere te zoeken en het lukt je maar niet, dat je hem overhoudt, dat je hem alleen nodig krijgt. En dat je mag weten, mag geloven, hij hoeft maar één woord te spreken tot mijn behoud en ik ben behouden. En dan mag je het bidden, Heere, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Dan mag je ootmoedig om bedelen. Als u voelt dat u nou aan alle kanten het gebod, dit gebod hebt overtreden en schuldig staat, zoek dan de genade bij deze God. De God die de bron is van het leven en die ook uw leven op het oog heeft. En dat er bij hem een fontein geopend is tegen alle ongerechtigheid, tegen de ongerechtigheid die opwelt in uw eigen hart en leven. Kijk, dan ga je ook in de vernieuwing van het leven liefhebben met de daad. Maar liefhebben met de daad, ik noemde het al, daar zal ook tegenstand op komen. Dan zul je ook strijd ervaren. Strijd ervaren bovenal ook in jezelf. Want je moet jezelf verloochenen, je moet geduldig zijn, je moet langmoedig zijn, je moet barmhartig zijn tegenover je naaste. En juist diegene die je nou niet zo mag, juist degene waar je zo moeite mee hebt, omdat hij een karakter heeft wat met je botst, of omdat je daarmee in een conflict zit, misschien zakelijk wel, of privé, of in de familie, er zijn familievetes, er is ruzie, er is maar zomaar, je moet op eieren lopen voor je gevoel, je moet iemand met fluwelen handschoentjes behandelen. En dat je daarin leert om te sterven aan jezelf, ootmoedig te wandelen. En daarmee jezelf over hebt om de ander te behouden. U zegt dat is moeilijk. Ja, dat is ook moeilijk omdat het tegen ons eigen vlees ingaat. Maar het wordt zo anders wanneer we door genade op de Heer Jezus mogen zien en van Hem onderwijs ontvangen. En Hij ons leert. Als Hij ons onderwijs geeft van Zijn liefde. En dat ons hart zo verandert en zo verbreekt. Dat we niet anders meer kunnen. Want wat is Zijn liefde? Dat laat toch heel zijn leven zien? Zoals Petrus het zegt, die als hij gescholden werd niet wederschold. En als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Toen de Heer Jezus gebonden was en het volk mocht kiezen wie losgelaten zou worden, Jezus of Barabbas. Toen kozen voor Barabbas. Terwijl hij schuldig was en Jezus onschuldig was. Jezus moet gekruist worden. Jezus die geen mens kwaad heeft gedaan. Maar Jezus moest gekruisigd worden en Barabbas werd vrijgelaten. En de Heer Jezus zweeg. Wat een liefde van de zaligmaker. Om in de plaats van moordenaars te lijden en te sterven. Aan het vloekhout genageld. En toen de Romeinse soldaten handen van de Heer Jezus greep jongens en meisjes en daar een spijker doorheen joeg. Toen schold de Heer Jezus niet. Ook niet toen een spijker in zijn voeten werden geslagen. Want hij was bereid om te lijden en te sterven uit oneindige zondaarsliefde. Gemeente, zou het dan bij hem niet genade zijn? Om van hem te leren de ander lief te hebben als onszelf. Hoe grote liefde heeft hij, ook voor moordenaars, voor mensen die het zesde gebod overtreden, ook voor een moordenaar aan het kruis. Hij kwam tot de belijdenis dat hij naar recht aan het kruis hing. Maar hij bad, Heere, gedenk mij er in uw koninkrijk. En Jezus zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Want Jezus Christus heeft de vergeving van zonde verdiend. De gerechtigheid verworven. Verzoening voor de grootste zondaar. Hij ging voor moordenaars aan het kruis. Moeten u, jij en ik zich dan niet wegschamen? Wegschamen als wij sommige mensen maar liever uit de weg gaan. Ik heb ze ook hoor. En moet ik niet juist leren om voor hen te bidden? Want hoe meer ik voor iemand bid, hoe meer ik de ander lief zal krijgen. Dat is wat de Heer Jezus ons leert. Als we gaan ontdekken hoe groot de genade van God is voor een zondaar als mij. Waarom zou ik dan nog een ander uit de weg gaan? Het gaat niet om mij, maar het gaat om de ander. Ik leef niet voor mezelf, maar de Heere heeft me geroepen om te leven voor Hem. En door zijn genade maakt Hij dat mogelijk. Hij leert ons om in het leven van de dankbaarheid dan ook te leven en hem te volgen in zijn voetsporen. En dat kan dan alleen maar in die geloofsverbondenheid aan de Heer Jezus Christus die de Heilige Geest legt. Hij die de dood is ingegaan, is degene die het leven heeft verworven. Een leven tot in eeuwigheid. Opdat zondaren die de eeuwige dood verdienen, niet verloren hoeven te gaan. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Laat hij voor u de bron, de norm en het doel van uw leven zijn. Amen.